geweldige race achter de rug en natuurlijk weer een karrevracht met ongezouten meningen. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut. Volledig coronaproof. Welkom natuurlijk in de studio. Sebastiaan Thierry Bakkers, de twee oprichters van GP Blog. En onze e-driver in residence natuurlijk, David Plasman. Hot take, wat is je cijfer?
Nou, is mijn cijfer zeker wel 9 tot een 10. Wat een spektakel, joh, deze race. Alles wat je wil hebben.
Ongelooflijk, dat is wel heel hoog meteen.
Ja, ik zou zeggen 8, 8,5.
Nou, nee hoor. Altijd wel iets te verbeteren, maar dit was wel eentje die... Daar hebben we het over een jaar, 2 jaar, 3 jaar misschien nog steeds wel over.
Kijk, daar kunnen we mee beginnen. Ja, het eerste wat we er natuurlijk eigenlijk bij moeten pakken is Max, hè? Max, en laten we even luisteren naar hoe hij zelf reageerde op zijn eigen race.
Haha, yes! Well, that was tricky out there, but great job, guys. You managed that really well. Thank you.
Ja, toch niet zo uitgelaten als je zou denken, hè?
Nee, maar ik denk natuurlijk... Het deed me heel erg denken aan de getergde Max die we ooit een keer in Mexico zagen. Toen ook zijn pole position voor zijn neus weg werd geboord. En ook gewoon een superstart maakte. En vanaf daar eigenlijk gewoon weg wist te rijden. En ja, dat zag je nu eigenlijk weer. Op het moment dat hij voorlag was hij eigenlijk in control. En reed hij gewoon eigenlijk op de overwinning af. En ja, tuurlijk. Het is ook wel lekker nu gewoon Bahrein natuurlijk. Om nu dan wel die overwinning te pakken. En vooral van Hamilton in die eerste bocht. Ik bedoel, het was toch even een lekkere overtake die hij daar maakte.
Ja, hoe zat je op de bank, Sebas?
Zoals een bekende voetbalcoach ooit zei, juichen! Zo zat ik op de bank. Nee, ik zit nu net te kijken, Red Bull die kopt ook op hun eigen website Regengod Verstappen, daar hebben ze het over. Dat zo was, dat weet ik niet. Ik bedoel, hij maakt natuurlijk ook nog wel een foutje. Maar goed, ja, hij reed inderdaad wel 22 seconden had hij voorsprong. En dat deed hij gewoon heel erg, echt heel erg goed. En ik, als je die beelden zag van de start van bovenaf. Daaf, jij zit er ook altijd wel goed met een analytische blik naar te kijken.
De startkoning.
Je zag gewoon dat hij in eerste instantie, hij zette hem gelijk schuin neer. Dat hij dacht van, weet je wat, jammer dan pak ik Perez. Dan heb ik die in ieder geval vast voor me. Maar vervolgens had ik het idee dat hij toch binnen een split second door... dat hij toch best wel goede tractie had. Dat hij dacht, hey, Hamilton die zit in het midden. Ik ga er gewoon links, ga ik hem gewoon pakken. Ja, en toen was Hamilton eigenlijk wel een beetje sitting duck. Want hij keek rechts, zag hij Perez. Links zag hij Max. Ja, en dan zag hij Max op een gegeven moment wel heel rap in zijn binnenspiegel komen. Ja, hij kon natuurlijk niet zoveel. Als hij meer naar links had gestuurd, dan lag hij er waarschijnlijk af. Want dan had Max hem eraf getikt.
Ja, wat mij opviel met zijn start is dat hij volgens mij in de tweede of derde versnelling ook startte Verstappen. Zodat hij meer minder wielspullen
had. Dat doen ze sowieso. Als je bij alle coureurs starten wel in de tweede versnelling. Want in de één heb je te veel wielspin. Geen traction control die auto's. Intermediates. Terwijl er ook gasten op wets reden. Ja, als je in z'n één start, dan sta je te ploegen.
Ja.
Maar wat mij ook opviel is dat Max, weet je, hij strijdt voor het wereldkampioenschap. Dat weet hij zelf ook dit jaar. En hij zet hem zo genadeloos naast. En hij laat ook gewoon geen centimeter ruimte.
Nee, dit is ook het eerste moment dat hij er echt voor raced weer vanaf het begin. Dat is ook het mooie natuurlijk. En gelijk, maar ook Hamilton ook trouwens. Hoor. Die gaf zich ook niet gewonnen. Dat was gewoon het vet om te zien.
Nee, dat hebben we gisteren wel gezien. Kijk, er is echt Red Bull regelt Verstappen. Er zijn twee gasten nu in de Formule 1, Hamilton en Max... En die rijden weg. Dat zag je ook in het begin. 20 seconden weg. Bottas, die kan niet eens iemand inhalen. Ja, met moeite heeft hij volgens mij 1 of 2 plekken gewonnen. En Max en Lewis rijden 20 seconden weg met z'n tweeën. Dat is wel bizar. Zo'n gat. En in de regen, dat hebben we vaker gezien. Dan komen de coureurs met een wat mindere auto. Die kunnen toch wel op meer plekken winnen. En het enigszins bijhouden. Maar deze twee zijn echt een klasse apart. En het is denk ik echt wel een beetje te vergelijken. Ik denk dat we dat later dit jaar ook gaan zien is met het niveau Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar dan van de Formule 1.
Kijk, dat is toch een mooie quote, jongens. De Messi en Ronaldo.
Daarvoor hebben David het ook, hè?
Ja, inderdaad. Maar David, even terug naar de start. Wat is jouw analyse? Waarom was hij zoveel sneller dan Lewis en Perez?
Nou ja, kijk, Perez stond rechts. En als je niet op de racelijn staat, vooral in de regen, dan heb je misschien niet de beste kant. Nou, Honda heeft de starts dit seizoen wel gewoon goed voor elkaar. Ik denk dat dat nu al bewezen is. Bahrein, een goede start, of prima. En nu echt een goede start. En ik denk dat Max ook niet... Ik denk dat hij op zich ook wel blij was dat hij als derde start. Want je staat toch achter Hamilton. Je staat op de goede lijn. En vooral in de regen maakt dat echt heel veel verschil. In het droog natuurlijk ook al. Dus ik denk dat dat hem ook wel enorm geholpen heeft. Want anders had wellicht Perez die goede start gehad. Ik denk echt wel dat het namelijk met de trackpositie te maken heeft. En dan had Max toch wel een stukje Lewis verloren. Want je zag dat ze eigenlijk... Ja, Max reed wel wat weg, maar je zag Lewis ook weer veel terugpakken. Dus misschien hadden we dan de strijd andersom gezien.
Ja, inderdaad. En vervolgens die eerste bocht. Was er nog een moment waarop je dacht, oh jee.
Ja, toen Lewis over de sausage curbs vloog. Toen dacht ik wel, oh, die gaat... Ik dacht even, die gaat er achterin vliegen.
Ja, dat dacht ik ook. Ik zat ook al te kijken en ik dacht echt, ja, nee, gaan
ik
we
vond
weer.
Het zo geweldig. Het was echt, hij kwam als een soort Dukes of Hazzard. Kwam je over die curb, je zag alles, zag je afbreken aan die auto.
Ja.
Het was wel echt een geniaal moment. Ik zat echt zo op de bank van, dit is, ja,
hij
zoveel...
Te juichen,
maar ja. Zoveel actie bij de start. En dan zeker ook tussen Max en Hamilton. Ik bedoel, daar wachten we zo lang op. En ja. Nu zien we het gewoon eindelijk. En ja, het werd gisteren ook volgens mij in die Ziggo Sports Studio vaak genoeg gezegd. Dit is pas de tweede race van het seizoen, hè? En het is nu al echt spectaculair.
Ja, we hebben meer actie gezien dan een heel jaar bij elkaar, bij wijze van spreken.
Ja, dus ja, dit wordt een fantastisch jaar. Dat kunnen we wel stellen.
Ja, ik wil het ook nog heel even over Sergio Perez hebben. De slijpsteen voor Max in de kwalificatie toch wel?
Goed voor Max. Ik denk dat het wel eens goed is. Max weet zelf ook dat hij het verpest heeft. Zijn tweede run. Gaat hij op het gras. Dan weet je al dat het klaar is. Of je moet iets magisch doen. Maar dat ging sowieso niet meer lukken. En dan het goed is voor Max dat hij een keertje verslagen is door zijn teamgenoot. Dan word je echt, ik bedoel, 2,5 jaar volgens mij. Of 2,5 seizoen.
De laatste keer was Ricciardo in 2018. Dus kun je nagaan. Hij heeft altijd natuurlijk gewoon soeverein bovenaan gestaan. Als het aankwam op kwalificatieduels. En je zag nu ook echt... Eigenlijk wat ik net ook al zei. Toen hij de pole in Mexico door zijn neus geboord werd. Hij was echt getergd en hij keek echt gewoon pissig na afloop van die kwalificatie. Maar dat heeft juist hem ook alweer extra, denk ik, getriggerd voor de race. Om zijn tanden er recht in te zetten.
Ja, want even terug dan naar Perez. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Ja, hij heeft het helemaal weer verkloot in de race en het is helemaal slecht. Maar goed, kijk, volgens mij was het, is het Red Bull zelf geweest... Die zei van, we moeten hem een aantal ronden, of tenminste een aantal races geven... om te kunnen laten wennen aan die auto. Nou ja, als hij dan in de tweede race gewoon wel die superkwalificatie neerzet... ja, en het dan gewoon ja, redelijk ruk doet in de race... ja, dat kan, het regent. Hij is nog niet helemaal gewend aan de auto. Het is sowieso, jij merkte dat ook al op voor de podcast... het is ook niet de allerbeste regenrijder die er is. Denk ik dat hij het gewoon goed doet. En ja, hoop ik dat iedereen hem in de Formule 1-wereld... hem ook echt even die tijd geeft... om te kunnen wennen aan die auto. Want we hebben dit natuurlijk ook al met Gasly gezien en met Perez. En als iedereen nu alweer gelijk die berichten erop gaat, op hem gaat bombarderen teammate killer, ja dan...
Maar hij deed het helemaal niet eens zo slecht, nee. Hè? Want hij had een tijdstraf nog van 10 seconden en
David
hij lag op een gegeven moment van P4.
Boos.
Nee, ik vind dat echt op dit niveau in de Formule 1, vind ik echt de wennen aan de auto vind ik complete bullshit. Ik bedoel, zit op het allerhoogste niveau. Ik snap, je hebt een hele windtest meegemaakt, hè? Ik bedoel, als jij top bent... Dan moet je in één keer kunnen presteren. Max, eerst...
Ja, maar iedereen... Kijk, Hamilton, die wil vol aanremmen op het nat. En die gaat
er ook
in.
Ook
iedereen
rookie,
maakt fouten.
Ook een rookie mistake. Maar Perez zit er wel... Hij deed het vorige race prima. In de regen zit hij er niet bij, dat weten we. Maar hij moet echt wel direct gaan helpen. Kijk, Bottas kon nu ook niet helpen in de strijd. Alleen, nee, hij moet meer gaan... Hij moet meer gaan presteren. Ik vind het een onzin excuus om te zeggen... Ik moet wennen aan een auto. Ik bedoel, hij zit er hartstikke lang in. Al heeft echt wat uren gedraaid, Perez. Kijk naar Russell. Die gaat in een Mercedes zitten en die rijdt gewoon bot als om zijn oren. Kijk naar Max.
Dat is wel even een leuke vergelijking. Kijk naar Russell van deze krant.
Ja, nee, maar... Ja, Bottas volledig om de oren.
Maar het zijn wel feiten, hè, jongens. Ja. Ik vind Perez een hele goede coureur. Ik ben heel blij dat hij bij Red Bull zit. Maar hij moet nu gaan presteren. Want dit kan niet op dit niveau.
Een beetje afwijkend van het draaiboek. Maar hoe kijk je dan op naar Lando tegen Ricciardo nu?
Ja, nou, dat is toch ook heel duidelijk.
Hij reed 1,1 seconde weg, toch? Op het moment dat hij voorbij werd gelaten.
Ricciardo werd daadwerkelijk gewoon weggereden.
Ja, maar ja, je ziet het ook in de eindstand. Het spreekt voor zich. De resultaten, dat is eigenlijk bijna altijd de waarheid. Misschien heeft iemand pech gehad dat de motor teruggeschroefd moet worden. In dit geval is dat niet zo. Dat is niet dat wij weten. Dus dan zegt dat genoeg. Je bent zo goed als je laatste race. Dat is wat altijd gezegd wordt.
Maar ik bedoel, hij moet toch ook gewoon een beetje wennen aan die McLaren. We weten dat het gewoon een snelle rijder is.
Kijk, ik ben het ermee eens. Normaal gesproken met de wintertest moet je er staan. Maar het is een raar seizoen geweest. En laten we heel eerlijk zijn. De wintertest was dit jaar nou niet echt de wintertest die we in de afgelopen jaren hebben gezien. Ze hebben een dag ongeveer tracktime gehad verdeeld over 2 dagen.
Dus... Maar Sebas, dit zijn de allerbeste coureurs ter wereld. Ricciardo ook echt miljoenen betaald, hè? En dat is niet omdat hij zo grappig is. Nee, dat is omdat hij gewoon serieus hard kan rijden. Alleen, ja, dan zie je nu toch dat het een beetje tegenvalt. En tuurlijk moet hij misschien wennen. Dat begrijp ik. Alleen, ik denk dat je op dit niveau, en vooral op het niveau van Red Bull, dat voor het wereldkampioenschap gaat. Wij denken alleen maar aan Max in Nederland. Maar Red Bull, tuurlijk wil Max, Red Bull Max kampioen hebben. Maar Red Bull denkt maar aan één ding. En dat is dat Red Bull Racing, Honda, dat die kampioen worden. En al wordt de coureur geen kampioen, dan willen ze alsnog als fabrikant op één uitkomen. Ja. En dat daar gaat het bij de teams om. En dat is wel wat heel veel mensen vergeten. En dat gaat alleen als jij twee coureurs hebt die heel goed presteren en niet met één.
Nee, inderdaad. Maar als slijpsteen denk ik dat hij wel zijn waarde gaat bewijzen dit jaar, toch?
Ik denk dat hij dat inderdaad, wat je net ook al zei, in de kwalificatie heeft laten zien. En zoals ik al zei, in de race deed hij het niet eens zo heel slecht. Want hij lag gewoon op een gegeven moment vierde met alle tijdstraf en alles wat hij heeft gehad. Alleen ja, dat foutje heeft hem gewoon...
Meerdere foutjes
hebben hem dan P2 gekost. Maar goed, niemand was echt foutloos. Ik bedoel, Max was ook niet foutloos. Laten we dat ook niet vergeten.
Maar goed, om dan even terug te gaan weer naar het wereldkampioenschap. Dus als je gaat kijken naar de tussenstand, naar de punten die ze hebben gescoord. Ik bedoel, Lewis en Max natuurlijk bovenaan. De een op Max op 43, Hamilton op 44, omdat hij één keer dus die snelste ronde wist te rijden. Maar als je gaat kijken dan naar het verschil tussen Bottas en Perez, is dat maar 6 puntjes.
Nee, absoluut.
Kijk, nu is het nog weinig, ben ik met je eens. Maar als je gaat kijken naar het totaal verschil in punten in het constructeurschap, kampioenschap, is het nu 60 punten voor Mercedes, 53 voor Red Bull. Dus ja, het is nog niet veel aan de hand. Maar goed.
Ja, de bal is rond, zeggen ze dan.
Ja.
Ik weet dat het vrij hard klinkt, die conclusie die ik ook over Perez trek. Maar ik weet wel dat Perez in het droog echt wel serieus gaat presteren. En hij gaat ook Bottas, die moet hij ook wel... Kijk, als hij Bottas niet verslaat, dan ben ik wel echt teleurgesteld in hem.
Ja.
Maar dat is wel zijn main job, om voor Bottas te eindigen. Dat zijn de belangrijke punten voor het team. Het is niet dat hij Hamilton moet verslaan per se. Nee, dat moet Max doen.
Het is wel mooi om te zien natuurlijk dat... We konden voor de eerste keer zien hoe Hamilton reageert als hij wordt opgejaagd door twee Red Bulls. Door twee rode stieren. Het is ook wel eens mooi om te zien dat het niet Max is die constant in de tang zit. Maar dat nu eens een keertje de zevenvoudige wereldkampioen...
Rollen waren precies omgedraaid.
Ik kan me voorstellen dat voor Lewis ook gewoon echt wel leuk is, hoor.
Tuurlijk. Die heeft jarenlang geen competitie gehad. Ik bedoel, Bottas niet. Nou, Rosberg 1 jaar... Is die achter Rosberg geëindigd? Terwijl, ja, Rosberg was een hele goede coureur. Niet te vergelijken met Bottas. En Lewis was een stapje hoger.
Ja, zeker weten.
Dus die geniet hier echt wel van, hoor.
Ja, maar toch heeft Hamilton zelf ook wel lekker lopen jagen, hoor, tijdens die Grand Prix. Want ja, zeker op die Inters wist hij beter te houden. Op een gegeven moment liep hij heen. Max moest daardoor eigenlijk eerder naar binnen. Omdat Lewis er echt met 6-7 tot een seconde eraan kwam. En ook op de droge band. Ik bedoel, hij ging even 17e harder nog dan Max kon, die eigenlijk alleen maar in vrije lucht reed.
En je zou bijna al vergeten dat hij Lewis in de Mercedes rijdt.
En dat hij eraf ging.
Was de Red Bull wel de snelste auto?
Nou, dat vraag ik me serieus af. Ik bedoel, tijdens de quali, het verschil was in ieder geval kleiner. Ik denk dat Max misschien wel met een 10e pole had kunnen pakken. Maar tijdens de race, op race pace, en Wolf zei het zelf ook al van, ja, we waren nu de snelste. En dat is eigenlijk wat je tijdens de slotfase ook wel zag. In ieder geval de problemen die ze hadden in de wintertest en nog een beetje Bahrein zijn wel helemaal strak gestreken.
Nou ja, we krijgen volgende race is Portugal, dus de kans dat het droog is denk ik best wel groot. Dus ja, dan gaan we zien welke auto er op die baan dan in het droog snelst is. Ik zou toch nu nog steeds wel op Red Bull willen inzetten.
Wel een bochtig circuit ook, hè? Ja. Dus het is geen powertrack.
Ja, het is een combinatie, hè? Portimao, dat is het leuke. Waar Mercedes eigenlijk altijd het snelste was in de high-speed bochten en Red Bull in de korte bochten, is op deze baan wel echt een combinatie van snelle korte bochten, maar ook weer echt serieuze, gewoon harde, snelle bochten waar dat high-rake concept niet volledig tot z'n recht komt.
Dus we kunnen bijna zeggen dat het een soort wintertest 2.0 wordt, wat we daar gaan zien in Portugal. Nu gaan we het echt zien. Hey, en nog een leuk historisch feitje. Dit is de eerste keer sinds 1991 dat Honda heeft gewonnen op Imola. Weet iemand wie de coureur was op dat moment?
Had er maar één kunnen zijn, denk ik.
Ja, kan er één zijn.
Ja.
Ja. Nou, God zelf.
Ja.
Ja, Ayrton Senna. Iets doet je dan toch denken, waarom blijven ze niet?
Ja.
Ik vraag het me wel af ook eigenlijk, wat er gaat gebeuren. Kijk, als Honda heeft, of tenminste Red Bull heeft natuurlijk nu het IP overgenomen van Honda voor die motor. Maar wat nou inderdaad als ze echt dit jaar de titel pakken en overtuigend de titel pakken? Ik bedoel, er is toch geen mooiere marketing te bedenken voor Honda?
Nee, maar ook niet voor Red Bull. Nee, die precies. Hebben die recht al overgenomen. Nee, dus die zeggen, ja, leuk.
Nee, maar goed, om kosten te kunnen sparen is natuurlijk ideaal als je er gewoon een fabrikant bij hebt en je slaat de handen in heen.
Ja.
Ik denk dat ze in ieder geval behoorlijk spijt krijgen.
Ik denk dat ze spijt krijgen, maar ik denk dat ze niet anders meer kunnen dan dat ze nu doen.
Nee, maar ze hebben toch al bewezen dat ze kampioen zijn in het uitstappen van de Formule 1 als het goed gaat.
Dat is zeker waar.
Ja. Nee. Hey, en toch even naar de rest van het veld ook kijken nog. Leclerc, echt heel veel geluk gehad in Formation Lab.
Ja.
En
ja,
verder een goede race.
En verder snel. Ik vond Ferrari opvallend snel dit weekend. Dat had ik niet verwacht.
Nou, je zag het verschil met Leclerc en Sainz eigenlijk nog. En dat zou je weer terug kunnen komen bij het excuus van hij moet aan de auto wennen. Maar Hamilton die had echt maar 1 ronde nodig om voorbij Sainz te komen. Bij Leclerc bleef hij toch even 4-5 ronden echt vastzitten. Gewoon omdat Leclerc wel even net wat harder de deur dicht kon gooien dan zijn teamgenoot.
Nou, wat ik dus niet snap is dat Ferrari niet zegt tegen Sainz van ja, verdedig voor het leven. En spaar alles maar op die batterij.
Ja, maar Sainz had ook echt een slordige wedstrijd, hè?
Nou ja, uiteindelijk.
Die had echt moeite ermee.
Maar uiteindelijk is hij wel vlak achter Leclerc geëindigd.
Nee, hij deed wat hij moest doen. Maar je zag wel even in ieder geval het niveauverschil. Vond ik heel duidelijk tussen Sainz en Leclerc. Dat betekent niet, ik bedoel, Sainz is altijd iemand die wat trager op gang komt. Maar, en dat is waarom Leclerc ook vaak het in één adem wordt genoemd met bijvoorbeeld een Hamilton en Verstappen. En dat zag je gisteren ook wel, dat verschil in ieder geval.
Ja, absoluut.
Zeker toen als je wordt opgejaagd door een 7-voudig wereldkampioen.
Nee, dat ben ik met je eens.
Ah, fijn, David. Dat is ook voor het eerst.
Ja, dat is nieuw.
We hebben nu trouwens die Ferrari in poosje zien rijden. Vinden we het inmiddels mooier geworden? Nee,
ik vind het echt nog steeds echt wie dat kotslogo of die kotskleur erop heeft. Ik bedoel, bij Aston Martin is het mooi. Ik bedoel, met het groen complementeert dat. Maar rood met die groene kotskleur en dan ja dat Mission Winner. Ja goed, sponsor is een sponsor. Maar doe het gewoon even of zwart of wit. Maak er iets moois van. Het is niet stijlvol. Zeker niet voor een team als Ferrari.
Je stelt niet teleur in de categorie ongezouten meningen hier.
Nee, jij kondigt hem aan bij een intro. Ik moet me eraan houden ook.
Ja, die karrenvraag moet binnenkomen ook. Hey, we bedoelen het net al heel eventjes. Norris en Ricciardo, ik wil toch nog even één vraag over stellen. Norris krijgt op een gegeven moment, geeft door aan zijn team. Jongens, ik kan sneller. Vervolgens krijgt Ricciardo door van, joh, laat Norris even langs. We willen zien hoe hard hij rijdt. En hij rijdt weg bij Ricciardo. Wat doet dit binnen een team? Wat gebeurt er dan?
Ja, Ricciardo die wordt natuurlijk een beetje gefrustreerd. En die gaat zichzelf de volgende wedstrijd, wil die het beter gaan doen. En dan is er een kans dat hij zich, ik kan me niet voorstellen met zoveel ervaring. Maar ja, er is een kans dat hij dan lekker gaat overdriven. Ik wil niet zeggen dat ze gaan knokken, maar eerder dat hij zelf te veel wil. Misschien de kwalificatie wel. En dat even een schuivertje gaat maken.
Misschien een beetje een flashback naar zijn eerste race voor Renault in Australië, de start.
Ja,
dat was wel een kwestie overdrive.
Precies, ja, absoluut.
Het stond iemand ook nog in het publiek hè, met Ricciardo niets no wings als een soort van pun richting Red Bull. Ja. Alleen dat die werd toen heel snel, werd hij die andere kant.
Had hij ook daadwerkelijk geen wing meer. Nee, maar het is inderdaad, ik wil toch wel, ik ben heel benieuwd. Ook als je, hè, Norris is altijd toch wel een beetje het ondergeschoven kindje geweest bij McLaren. Het was een leuk ventje. Kon ik wel rijden. Maar hij heeft zich nu toch wel bewezen tegen een bewezen coureur.
Ja, maar dat had hij vorig jaar al na Sainz. Dat hij echt gewoon een serieuze stap had gemaakt in opzicht van het jaar daarvoor. En we zagen het eigenlijk al natuurlijk vorig jaar in de eerste race in Oostenrijk. Hoe bloedsnel hij kan zijn als het echt moet. En dat zag je gisteren weer. En natuurlijk heeft Norris een voordeel dat hij nu al 2 jaar bij het team zit. Hij is ook McLaren junior coureur geweest. Ik bedoel, Ricciardo wordt een beetje als de grote bewezen race weer naar binnen gehaald. En die is ook bloedsnel. Want ik bedoel, we zien in de kwalificaties altijd dicht bij elkaar. Alleen, ja, als je in de race zo wordt zoekgereden. En dan hebben we het niet over een paar tienden, maar echt gewoon meerdere tienden en tot een bijna een seconde. Ja, is wel pijnlijk.
Pijnlijk, dat is klaar voor Ricciardo. Dan moet je echt heel. Nee, maar dan moet je gewoon keihard aan de bak. Als je dat door je teamgenoot. Ik bedoel, dit gebeurde bij Red Bull. Met Max en Gasly en Max en Albon. En toen. Maar het is wel wat.
Ja, en ook al met Max en Ricciardo zelfs al.
Toen zaten we dus wel te zeggen. Ja, wat is die Albon slecht? Wat is die Gasly slecht? Is ook zo. Maar ja, nu zie je het wel even met Norris en Ricciardo. En Norris is trouwens ook een van de redenen waarom Nyck de Vries niet in de Formule 1 is gekomen. Dat is volgens mij was Nyck de Vries was weer het pareltje van Ron Dennis. Mm-hmm. En toen kwam Zak Brown en die was weer helemaal weg van Lando. Dus dat is ook wel een grappig feitje.
Je bent wel lekker met de bel aan het hak deze aflevering.
Dat is inderdaad wel een leuk feitje eigenlijk. Dat wist ik niet. Ja, en heel eventjes ook één keertje nog Hamilton aanstippen. was het een lucky bastard of was het een briljante comeback?
Allebei.
Dat kan niet.
Tuurlijk wel. Ik bedoel, geluk dwing je af en dat zag je gisteren ook.
Dus jij zegt een briljante comeback?
Ja, ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, tuurlijk, hij maakt een fout. En hij heeft gigantisch veel mazzel dat er op dat moment een safety car uitbreekt. Omdat zijn teamgenoot van de baan wordt gereden. Of andersom, zijn teamgenoot rijdt iemand van de baan. Daar zijn de meningen ook nog over verdeeld. Maar, en dat er vervolgens een rode vlag is waardoor hij zichzelf kan unlappen. Ik bedoel, tuurlijk heb je dat geluk. Maar hij doet het vervolgens wel om van P9, gewoon alsnog in redelijk tricky condities, gewoon weer helemaal terug te rijden naar P2.
En Bottas lukt het niet.
Nee, ik bedoel, Bottas die zit de hele race op P9, zit die klem achter iemand. Die wordt nog notabene bijna ingehaald door een George Russell. Waar we ja, straks ongetwijfeld ook nogal wat over het een en ander over te zeggen hebben. Maar ja, ik bedoel, hij doet het wel. En hij laat zien waarom hij 7 wereldtitels wint. En tuurlijk, hij heeft de snelste wagen. En tuurlijk, hij heeft mazzel gehad. Maar je moet het wel doen. En hij doet het wel.
Ik vond vooral, toen hij bezig was met die geweldige inhaalrace, want dat was wel gewoon fantastisch. Ik vond die actie die hij deed op Leclerc vond ik wel echt mooi hoor. Hij kwam van heel ver en remde echt op het laatste moment en zette hem er solide naast zonder dat je hem zag klooien met zijn stuur. Het was zo strak. Het was echt een snaarstrakke actie. Het was echt prachtig.
Hamilton vond hem ook mooi zo te zien.
Ja. Ja, Hamilton bewijst het maar weer, toch? Dat hij dat wereldkampioen waardig is. Absoluut. Het enige wat we wel van Hamilton gezien hebben, en dat is iets wat we jaren niet hebben gezien, is dat hij toch een beetje onder de druk zat. Want wat hij deed, die actie waar hij afgaat binnenkant op een half natte baan. Er is zeg maar één lijn die droog is. Dan zit je maar aan de binnenkant. Daar is geen grip. Dus dat kan niet. Hij had gewoon moeten wachten. Deed hij niet. En dat was toch iets dat ik dacht, hey,
hij kraakt een klein beetje om druk, Verstappen, hè? Echt bij te houden.
Ja, dat hebben we al jarenlang niet van Hamilton gezien. Dus dat zegt wel dat hij echt keihard bezig is. Nou, dat is echt gaaf om te zien.
Maar het is ook een mens, weet je.
Ja, nee, overigens, absoluut.
Als ik één moment van briljantie van Hamilton mag aanhalen van deze race, is het moment dat hij achteruit die grindbak uitrijdt.
Heel gedoseerd op zijn gast, ja.
Was hij vooruit gereden, was niet gelukt, hè? En hij maakte er nu een soort van voorwiel aangedreven auto van. En hij weet natuurlijk ook wel, gewoon als ik hem zo terugrijd, dan kan ik die auto laten rollen in de grindbak. Ja. En dan kan ik hem uiteindelijk gewoon achteruit inparkeren en weer
doorrijden.
Dat vond ik ontzettend. Ik heb dat in 20, 30 jaar dat ik Formule 1 volg, nog nooit iemand zo slim zien.
Maar mag het überhaupt? Dat is wat ik me afvroeg.
Ja, achteruit? Ja,
waarschijnlijk wel.
Hoor. Nee, de VIA heeft er ook wat over gezegd. Die hebben gezegd van, ze kijken, in principe mag je niet achteruit rijden. Op een baan die in dit geval tegen de klok gaat, maar ook andersom niet. Maar ze hebben gezegd, we bekijken het per situatie. En hij werd goed door zijn team geïnstrueerd van, hey, er komt nu geen verkeer aan, doe het heel voorzichtig. Ga niet ook de baan op, maar rij achteruit en rij hem gelijk weer vooruit. En dan, ze kijken echt van, brengt het een gevaar op de baan? Nee, in dit geval, en dan is het toegestaan.
Nee, hij deed het ontzettend knap. En ook daar, ik vond ook wel dat hij netjes wegreed. En daarna pakt hij het wel op. Hè. Ja, ja. Het is toch wel, hoe hij daar dan ook in de pitstraat zit, eventjes mediteren. Klaar voor het tweede deel van de race. Maar als dat is wat hij nodig heeft. Kijk, Max die maakt gewoon een praatje met Marco. En ik heb geen idee, het zal wel over tactiek zijn gegaan.
Ze zijn alleen maar glimlachen naar elkaar uitgedeeld. En je zag daarna Max nog eventjes kijken op de baan. Is het nog erg
nat? Ook gefocust weer, hè, als je het zo ziet.
Heel gefocust.
Ja, Max weet wat hij moet doen. En ja. Lewis dat op zijn manier verwerkt. Ja, dat moet het, als dat voor hem werkt, ik bedoel, hij is wel wereldkampioen, dan moet hij dat lekker doen. Ja, zo voor de camera. Ja, okay. Weet je, ga lekker binnen, even in je pitbox zitten, ga daar eventjes.
Nee, maar dat is Hamilton. Ik bedoel, ja, je kan vinden wat, ook als je zijn Instagram bekijkt, ja. Als hij dat wil doen, ja, en het helpt voor hem, moet hij het lekker doen. Ik bedoel, hij doet het wel, uiteindelijk. Ja, hij haalt de punten binnen en hij staat alsnog vooraan het kampioenschap.
Hij is echt een tijger op de baan. Ja. Trouwens, over wereldkampioenwaarde gesproken. Ik wil nog eventjes het titanengevecht, Vettel tegen Stroll, erbij halen. Ja,
het is echt schandalig.
Dol,
het
of is Lance Stroll, ja.
Echt schandalig. Ik weet nu, Vettel, ja, vorige week, zei ik al, vorige Grand Prix, dus ik had van, nou ja, ik denk dat ik er toch naast zat dat Vettel het echt gewoon echt kwijt is. En het bewijst.
Ja, of Stroll is gewoon echt goed. En dat
nee,
bewijst hij nu.
Nee, kijk, Stroll is echt. Nou,
ik misschien heb het altijd al gezegd. Ja. Stroll is niet zo slecht. Nou, misschien. En hij bewijst het nu wel even naar zijn viervoudig wereldkampioen. Die 3 jaar, 4 jaar geleden nog met Hamilton in gevecht was. Hè?
Ja.
Natuurlijk, Vettel, ik denk Hamilton die is zeker een paar klassen hoger dan dat Vettel is. Maar Stroll, ja, chaotisch. Ik bedoel, die is op zijn 18e in de Formule 1 gekomen. Ik bedoel, Max was ook niet altijd foutloos. Maar 1 in de regen, dit is dan een iets andere uitzondering. Maar normaal gesproken, in de regen presteert hij goed. En hij is, het enige wat Stroll is niet consequent genoeg.
Maar denk jij, oké.
Hij is een prima coureur. En ik vind hem zeker ook, wat iedereen zegt van hij hoort niet thuis in de F1, zeker niet. Ik denk dat hij er zeker wel thuis hoort.
Denk jij dat als Stroll zeg maar, in de Red Bull van Vettel had gezeten. Dat hij ook wereldkampioen was geworden naast Mark Webber, bijvoorbeeld. Denk je dat? Ik denk het niet.
Nou, weet je niet. Ik bedoel, dat waren hele andere auto's. En dat is nu een beetje appels met peren vergelijken.
Nee, maar het gaat wel om de skills.
Ja, tuurlijk, het gaat om de skills. Maar laat ik zeggen, als je Stroll er nu naast zou zetten, zou dat misschien nog kunnen gebeuren.
Mag ik dan even één ding er even tussenin zetten? Ik vind wel, als je nu kijkt naar de track record van Stroll, dat hij zichzelf wel genoeg heeft bewezen dat hij in de Formule 1 thuis hoort.
Ja, als je hem vergelijkt met een Mazepin bijvoorbeeld.
Ja, maar geef die jongen ook even de tijd, weet je. Die Haas van dit jaar is sowieso een absoluut hok. Als je al kijkt hoe Schumacher, ik bedoel ook niet de minste naam, ook even achter de safety car een Grosjeannetje doet en hem ook vol in de muur zet. Ik bedoel, dat kan je niet alleen op Mazepin en zeker niet in deze omstandigheden, weet je.
Ja, ik bedoel, je
hoeft geen fan van hem te zijn, dat ben ik ook niet. Maar geef die jongen in ieder geval van een paar races de kans om hem echt te kunnen bewijzen. Het is makkelijk om nu compleet af te serveren.
Nou ja, kijk, ik ben dan... Ik zie een Magnussen voor vorig jaar in de Formule 1. Dan denk ik, nou, ik wil Magnussen wel eens tegenover een Stroll zien. Ik denk dat Magnussen vind ik nou echt Formule 1-waardige skills hebben. En ja, dat vind ik vind Magnussen sowieso niet te vergelijken met een Mazepin. Nog niet met een Schumacher. Maar van Schumacher weten we echt. Die heeft echt wel zeker 3/4 jaar nodig om in de flow te komen. Ja, je hebt gelijk. Hij
rijdt gaat ook lekker methodisch te werk.
Maar ik vind Stroll in de regen af en toe geniaal. En hij doet ook af en toe dingen. Ja, dan denk ik, het kan niet.
Tuurlijk,
ja,
maar
het moet allemaal wel consistenter inderdaad, ja. Maar we kunnen toch wel stellen dat als Stroll nu Vettel gaat verslaan dit jaar, dan is dat toch wel een mijlpaal voor die jongen.
Nou, dan kunnen we ook wel stellen dat ze bij Aston Martin misschien toch wel een beetje hun twijfels hebben over dat ze Vettel met veel bombarie hebben aangekondigd. Van we houden een wereldkampioen, halen we in huis en daarmee gaan we het doen. Ik bedoel, het is niet voor niets dat in de aankondiging van de auto de naam Stroll toch als eerste kwam.
Ja,
dat
zeggen we inderdaad.
Ja, het hypertalent Lance Stroll inderdaad. Hey, trouwens, nu we het dan... Ja, dit vind ik ook wel ontzettend leuk over miljardairszoontje gesproken. Die Latifi... Die staat dus op een gegeven moment gewoon letterlijk tussen 3 wereldkampioenen op de grid. Die jongen, die krijgt wel waar voor zijn vaders geld, toch?
Ja, maar wat ik nog veel opvallender vind, is dat hij zich uiteindelijk toch ook als 14 heeft gekwalificeerd in die Williams.
Ja,
dat vind ik serieus
bij
knap.
Russell.
En wat bij Alonso, Raikkonen, ja, dit is toch... ik denk dat hij dat lijstje wel aan de muur hangt.
Nou ja, het leuke is zelfs nog, hij reed exact dezelfde tijd als Fernando Alonso in Q2. Maar omdat hij hem eerder reed, stond hij vooraan. Stond hij een plek voor.
Ja, dat is toch erg. Ik vind het wel leuk, vooral omdat hij als hij dan in die race rijdt, dat hij ook meteen die auto in de muur en boord en klaar is.
Ja. Nou ja, hij probeerde Mazepin bijna van de baan af te rijden. Ik bedoel, dat werd Mazepin eerst ook weer aangerekend. Dat ik dacht, ja, nee, die jongen komt van links naar rechts een soort van de baan schoonvegen. En de Mazepin zit er als een soort van ongelukkige bystander zit hij daartussen.
Ja, die dacht ook, perestroika, ik ga gewoon door. Ja, aan mijn Haas geen Polonaise.
Nee.
Het is wel een hok inderdaad, hè, die Haas.
Ja,
ook als je ziet... Ik vind het wel lullig voor zo'n Schumacher dat hij dan... hij rijdt natuurlijk op een heel suffe manier zijn voorkant aan gort. Maar dat hij vervolgens ook niet de pit in mag door de debris die hij er zelf heeft neergelegd.
Ja, maar goed, ja, dat is... Dat,
eigen schuld.
Ja, dat zijn de regels, ja.
Ik vind hem wel... Hij valt nog niet echt op. En dat is misschien eigenlijk voor hem ook wel fijn. Want zijn naam en nou goed, zijn vader natuurlijk, dat weegt best wel zwaar. Ik heb wel het idee dat hij dat het hem wel wat meer wordt gegund dan een Mazepin. Nou ja, goed, als je...
Zou je denken?
Ja, nee, maar is dat aan de ene kant hartstikke goed voor zo'n Schumacher. Weet je, dat hij de tijd krijgt om te rijpen, omdat hij al zo'n veel bagage heeft. Anderzijds denk ik, ja, eigenlijk moet je zo'n kerel ook gewoon gelijk het diepe in flikkeren. En maar gewoon gelijk kritiek erop leveren. Want hij is wel redelijk kleurloos geweest,
vind
ik.
Met zo'n auto
kan je ook niet veel doen.
Rijden, nee, is het toch ook juist het diepe in geduwd worden?
Ja.
Ja, maar... Ja,
hij kan er ook niks in. Ik bedoel, dat zagen we vorige race al. Ja, maar spint Russell... in bocht 1 en Schumacher spint later ook.
Ja, dat ben ik niet eens. Want vorig jaar was die Williams was ook echt een hok. Dat was echt een hok samen. En Russell viel wel op, weet je. Het was wel een personage voor in de Formule 1, waarover het over werd geschreven. En bij Mick heb ik dat nu nog niet echt na 2 races. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan.
Nee, maar geef die jongen even de tijd, joh.
Het is ook gewoon een rustige jongen, hè. Het is geen mannetje of zo. Het is een hele timide jongeman, eigenlijk.
Ja, maar ik had er wel wat meer van verwacht.
Nee, zeker niet.
Hey, en als we het over de muur hebben, wie of wat stopt Tsunami Tsunoda?
Ja,
geweldig. Echt nog geweldig. Alleen al hoe getergd hij was in een vrije training, dat er iemand voor hem in de weg reed.
Ja, van it's fucking traffic paradise. En vervolgens dan in de kwalificatie hem wel opvouwen.
Ja, inderdaad, precies. Ja,
dat was dan ook alweer grappig.
Zodra je kunt.
Je zegt dat het lievelingetje van de Formule 1 wereld geworden, hè, die Tsunoda.
Ja, maar ik zie het ook nog wel heel erg misgaan, hoor. Ik bedoel, als hij zo door blijft rijden, dan komt er een moment dat je je afvraagt, oh jee.
Dan is het ineens een kamikaze-piloot.
Precies.
Ja, nee. hij is heel agressief. Hij zou zijn agressie iets meer... Ja,
maar ik vind het wel mooi.
Hij is heel kleurrijk juist daardoor.
Vind ik ook.
Ik vind het juist extreem lachen dat je nu echt zo'n opgefokt klein mannetje hebt. Die gewoon of Alonso of Hamilton voorrijdt, hem gewoon helemaal kapot scheldt. En er gewoon vol gas voor gaat. Ja, ik bedoel, ik denk dat we daar alleen maar blij mee mogen zijn.
Absoluut.
Ja, over vol gas voor dingen gaan. Ik heb er nog wel even iets om te zeiken. Die fucking track limits. Zitten jullie ook zo op te vreten als je tv... Jij denkt, oké...
maar ja, je weet dat het er is. Het wordt allemaal besproken in de drivers briefing. En je moet gewoon... Ja, die rijders moeten zich of eraan houden, want je weet dat het er is. Of de Formule 1 moet zeggen, nou, we gaan op het Amerikaanse concept. Je mag zo wijd gaan als je wil, daar is een muur. En als je hem erin plant, ben je klaar. Ja, de regels zijn er nu eenmaal. Ja...
Het moet gewoon vooral duidelijk zijn.
Ik ben wel voor variant nummer 2.
Ja. Dat maakt het wel leuker.
Je ziet al nu bij zo'n race als Imola, zie je toch wat er gebeurt als ze inderdaad net even over de rand gaan en zo.
Je moet gewoon meer grind pakken hebben eigenlijk. Wat je in die laatste bocht hebt van Imola, dat is top.
Dan gaat niemand erover. Unforgiving. Draf is draf. Dan moet je hem weer opzetten.
Ja, maar de race wordt wat lastig.
Nou ja, Hamilton, die kan het.
Ja. Ja, nee, ja, maar goed.
Ik denk dat de beste toevoeging voor een circuit nog steeds gewoon een stel sprinklers is. Want het zorgt altijd gewoon voor spanning.
De good old Bernie. Juist. Ja. Oplossing.
Ja, wie heet? Paul Ricard. Daar hebben ze geïnstalleerd.
Ja.
Misschien kunnen we een soort van online petitie gaan starten. Of de sprinklers gewoon aangaan. Nou, want het is anders toch echt een draak van een race.
Ja, zeker weten. Ja.
Maak je er dan in ieder geval nog wat leuks van.
Dan doe je de ene helft van de baan nat en de andere droog. Dat is mooi, hoor.
Ja, of de ene helft van de baan nat en de andere helft met olie gewoon. Kijk wat er dan gebeurt.
Ja, dat is wel mooier.
Met olie. Het is geen Mario Kart. En je krijgt ook 3 bananen mee.
Ja, ja. En wat schildjes ook. Ja.
Maar trouwens, we willen daar nu heel snel overheen. Maar Imola, het is wel een mooie baan nog steeds. Hè. Gewoon om te zien dat het Formule 1 seizoen daar echt... Ja, ontbloeit.
Nou ja, het toont gewoon aan dat die oude circuits gewoon terug moeten keren op de Formule 1. En net waar we het net over hebben, er is gewoon een grens. En als het fout gaat, dan ben je gewoon echt de Sjaak. En er is niet een run-off area waar je er nog eventjes omheen kan gaan en toch alweer via een paaltje of een pionnetje de baan op kan komen. Nee, zit je in het grind, dan heb je gewoon serieus, verlies je echt veel tracktime. En ja, dat is denk ik gewoon wat we willen zien. Dat levert gewoon spectaculaire races op. Zagen we vorig jaar ook.
Ja, precies.
Dus ja, met Zandvoort ook dit jaar, ja, gaan we denk ik misschien wel soortgelijke race kunnen zien.
Echt een cool racing.
Ja, amen.
Ja, amen. En het wordt nu tijd voor... Ja, iedereen weet natuurlijk wel waar het over gaat natuurlijk. Want er is nog één belangrijk ding wat we nog niet hebben besproken deze race. En dat, ja, die is in de categorie What the Fuck van de Week terechtgekomen. En we gaan even luisteren.
What the fuck was he doing? Honestly, is he a fucking prick or what?
Ja, hij weet mezelf al aan te kondigen. Hij wist toen ook al dat hij in de...
Zou hij Brit zijn? You fucking prick.
You fucking prick.
Nee, ja...
Who's the prick here, zou ik denken.
Ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. Kijk, Russell die sneerde na afloop op zich wel heel terecht naar Bottas. Jij hoort überhaupt niet op die positie te rijden. Dat je denkt, auw. Maar tegelijkertijd, het is een heel raar incident. Want je hebt natuurlijk een half droog, half natte baan had je nog. Russell die kwam echt met een gigantische snelheid van achter omdat hij die slipstream had. En vanaf daar... Ja, had hij eigenlijk gewoon te weinig ruimte.
Heb je weer opvliegers?
Was even helemaal afgeleid.
Nee, maar je zag toch eventjes om even terug te gaan naar het moment. Want je gaat gelijk los.
Ik voel een tik op mijn been.
Kijk, hier heb je de beelden. Kunnen we hier terugzien inderdaad. We zitten nu halverwege in het fragment. Maar even kijken vooral naar Daaf. Daaf, wat vind jij? Als jij die beelden analyseert, zit hij hier fout of niet?
Kijk, ja, die baan, er zit gewoon een knik in. Dus Bottas kan zijn stuur recht houden. En hij zei, ja, ik stuur niet naar links of naar rechts. Maar die baan, die loopt naar links een beetje. Dus het wordt steeds smaller voor Russell. En ik vind het van beide een beetje fout. Aan de andere kant, ik heb maar één mening hierover. En dat is eigenlijk, sta ik in dat opzicht achter Russell. En waarom rijdt Bottas in hemelsnaam op die positie? Als je ziet hoe Hamilton ervoor rijdt.
Ja.
En tuurlijk doet Russell, had misschien ook even iets anders kunnen reageren. Ja, liften zo een Formule 1 coureur die een winnaarsmentaliteit heeft. Nou, blijkbaar heeft Russell dat, die zou dat niet doen. Maar ik vind het fout van beide. Alleen, Bottas vind ik toch nog iets meer fout zitten. Want die rijdt toch weer echt een belabberde race. Dan moet je je echt verschamen.
We moeten naar het incident kijken. Hè? Niet naar de hele race. Is Russell niet veel te enthousiast hier?
Nou ja, kijk, ik denk dat het, wat ik al probeerde te zeggen net. Het is, hij komt met zo gigantisch veel snelheid van achteraan. Je hebt maar één droge lijn waar je op kan rijden. En die is een derde van het circuit. Je gaat niet op het natte rijden als je met vol snelheid aankomt. Maar hij kon nergens anders heen. Hij kan inderdaad ook lastig van zijn gas afgaan. Want dat is ook niet echt ideaal. Helemaal niet met die snelheid. Dus ja, je probeert er dan langs te gaan. En je ziet wel dat Bottas die volgt de droge lijn wel. Maar die parkeert hem wel iets meer naar de rechterkant. Dan dat hij echt in het midden blijft daarvan. Waardoor Russell eigenlijk automatisch iets minder ruimte had. Maar het blijft gewoon echt een race incident. Denk ik, onder gewoon hele lastige omstandigheden.
Ik denk heel eerlijk gezegd dat er alsnog genoeg is gebeurd tussen die twee. En ook daar die plagerijtjes ook van Russell. Ook nadat hij toch best wel succesvol debuteerde bij Mercedes. Dat Bottas is een spiegelkijk. En Russell aan zag komen. En dat hij dacht, ik ga hem heel subtiel toch wel een beetje breed zetten. Want dat zie je wel.
Ja.
Hij had die racelijn inderdaad. Hij zat op de racelijn. Maar je ziet het asfalt. Je ziet ook aan de kleur van het asfalt. En hij laat hem wel een beetje naar buiten gaan. Hij had hem best strakker kunnen nemen. En dat is denk ik wel. En daar moet ik Russell denk ik wel gelijk in geven. Als het een andere coureur was geweest. Dan was hij er waarschijnlijk wat makkelijker langs gegaan. Dan had hij hem niet zo breed laten staan.
Maar als we nou omdraaien. Ik bedoel, deze studio hebben we Bottas gezegevierd als een geweldig coureur. Als iemand met
een geweldig tweede coureur.
Sterke winnaarsmentaliteit. Iemand die Lewis Hamilton compleet van zijn sokken rijdt. En echt slijpsteen in de Formule 1 is. Stel nou dat Bottas hem hier min of meer had langsgelaten. Wat hadden we dan gezegd hierover?
Ja, dan was het nog erger geweest. Ja, maar kijk. Ja. Dat kan je toch niet maken? Tegenover, er zijn heel veel fans van Mercedes. En die zien dan gewoon even dat een Mercedes wordt ingehaald door een Williams.
Nou, het feit dat Russell al een kans had bij die Mercedes is eigenlijk al...
Dat zegt er al voldoende.
Ja, oké, maar goed. We moeten even het incident isoleren van de bredere situatie. Want daar zijn die jongens op dat moment niet mee bezig.
Ik denk dat gewoon Russell nu heel bewust wel gewoon een beetje de mind games aan het spelen is met Valtteri. En dat bleek ook heel erg aan zijn reactie achteraf. Van hij hoort niet in dat stoeltje thuis.
Nou, dat is
ik
goed.
Laat dat ook even gewoon even vol weten nu.
Het is ook goed dat je dat zegt, want we hebben die reactie geloof ik ook op beeld.
Hè? Ja, hij kreeg zo'n heel nederig bitch slap kreeg hij.
Dit is de reactie van Russell van vanochtend. Toen kwam hij er toch wat meer op terug.
Ja.
Dus er zijn geen spanningen tussen Valtteri en mij. Je kan een quote maken van wat je wil. Maar ik denk dat het duidelijk was hoe ik het bedoelde. Misschien heb ik het verkeerd. En vecht hij gewoon absoluut voor elke positie. Zoals ik al zeg. Dat is zijn goed recht. Ja, hij is natuurlijk gewoon knijterhard gecorrigeerd.
Door de Toto.
Ja. De Toto.
De Toto neten. Ja, kijk hier. Deze. Kijk, hij geeft hier Bottas echt zo'n heel lullig klapje op zijn helm.
Hij krijgt ook de vinger
maar
wat
terug.
Daar hebben we geen beelden van, maar hij
loopt hier natuurlijk op zijn achterste been naar Bottas toe, alsof Bottas hem van de baan gereden
maar heeft. Maar het meest opvallende, dat beeld hebben we helaas niet, maar is wat hierna gebeurt, een minuut hierna, dan zie je Bottas die auto uitsukkelen en die zit daar echt helemaal verslagen tegen die vangrail aan. Ja. En dan vraag ik me af, zit hij daar dan verslagen omdat die impact zo hard was? Of zit hij daar toch omdat hij denkt, dit was gewoon niet handig?
En die schaamt zich helemaal kapot.
Ja, dat denk ik dus ook.
Je maar teamgenoot rijdt met Max. Max en Lewis rijden 20 seconden weg van Leclerc. En hij komt nog niet eens iemand langs met een veel langzamere auto.
Nee, maar het is zijn kwalificatie al vergooid, hè?
Ja, maar hij vergooit het iedere keer. Hij heeft de data. Die Formule 1 coureurs kijken heel van de data. Want ik denk vooral een type als Bottas moet er goed gebruik van maken. Want hij heeft een van de beste coureurs. Nou, misschien de beste coureur. De data van de wereldkampioen. Hoe kan het dan dat het nog zo misgaat? Je ziet Hamilton die zegt, ja, we gaan naar P2 in Bahrein. Ja, we gaan tot 11 uur vannacht zit ik nog tot in de data te lezen. Ja, ik snap niet dat die Bottas dan nog zoveel erachter loopt. Tuurlijk zijn het andere condities, hè, in de regen. Maar ook in de kwalificatie. Letterlijk voor zijn tweede run in Q3 kan hij gewoon nog zien wat doet Lewis anders. Ik vind het, het komt er gewoon niet uit. En het lijkt wel alsof ze bij Mercedes gewoon echt puur Bottas er neer hebben gezet. Omdat ze een strijd als met Rosberg gaan. Dat willen ze gewoon niet meer. Dat is echt de enige reden dat ik me kan bedenken.
Ja, maar dat hebben ze ook duidelijk toegegeven. We willen de rust. We willen de kanten. Ik bedoel, zoiets wat we hebben meegemaakt. Dat micromanager van twee gigantische haantjes.
Maar er zit wel een verschil in. Dat je rust en kalmte wil. Dat je een coureur hebt die zichzelf niet verschut zet. En het team verschut zet. Want dat is wel wat er nu gebeurt. En vooral, kijk, als Lewis viel ook terug. Als Lewis nou niet naar voren had kunnen rijden. Dan was het voor Bottas al een stuk minder erg geweest. Maar nu zag je dus dat Lewis gewoon keer op keer iemand pakte. En dat maakt eigenlijk alleen maar bij Bottas. Die klap wordt alleen maar harder.
Maar moeten we nou zeggen dat Toto echt een kapitale blunder heeft gemaakt door niet Russell in die auto te zetten?
Nee. Denk dat het juist slim is door er gewoon nu dit jaar. Laat Russell zich nu maar even bewijzen. Laat hem volwassen worden. Eigenlijk wat we ook zagen bij Max, bij Red Bull. Die is natuurlijk heel snel in die Red Bull gekomen. En had de snelheid wel. Maar hij was nog niet volwassen genoeg in de zin van dat hij de rust kon bewaren op bepaalde momenten. En dat moet Russell nu gewoon leren. En daar maakte Wolff natuurlijk ook, haalde die keihard uit. Want die kan ook niks anders dan zijn tweede rijder beschermen. Door te zeggen van Russell moet rustig aan doen. Hij kan in de Mercedes zitten, maar zoals hij het vandaag liet zien, dan
was meer de Clio Cup.
En
daar was de reactie van Renault daarop was nog leuker trouwens.
Ja, die was prachtig hier. Die had al gelijk een inschrijfformulier liggen voor Russell.
Ja, dus Russell, een beetje rust. Dat is het devies wat wij ze hier geven aan deze What the Fuck van de week.
En wat punten scoren natuurlijk ook.
Ja, dan wil ik nog heel eventjes een ander nieuwtje met jullie door. Hebben jullie al tickets geboekt naar Amerika? Miami staat op de agenda, jongens.
Miami Beach, toch, volgend jaar?
Ja, dat wordt toch fantastisch. Of hebben jullie daar geen zin in?
Ik heb er naar zitten kijken. Ja,
kunnen we een podcast kijken of we die daar kunnen opnemen als we een travel sponsor kunnen regelen? Dat is wel lekker.
Ja, ik zeg geen nee.
Maar Miami, super vette bestemming. Super gaaf natuurlijk. Tweede race in Amerika. Logische stap ook naar Liberty Media en de overname Formule 1. Meer de focus leggen op de States. Maar ja, weet je, dan denk ik de stad Miami. Dan denk ik die mooie boulevard aan zee. En dan gaan ze dus nu rijden rondom de Hard Rock, het Miami Dolphins Stadium.
Nee, dat is
over
vet,
de
man.
Parkeerplaats.
Dat is vet, man.
Ja, maar over een parkeerplaats. Ik bedoel, ja. Je kan het wel. Krijg je dus weer zo'n vlakke baan à la Sochi. Met wat bochten erin, wat rechte stukken. Het had denk ik allemaal wel wat spectaculairder gekund.
Ja, dat is gewoon over de boel.
Heel vet, heel vet. Maar ik vind de Miami Dolphins ook heel vet.
Ja, jij wil gewoon Ocean Drive afrijden.
Ja, weet je, zoals die demonstratie van Red Bull. Gewoon gaaf. Dat is wat in Monaco kan dat ook. Weet je, daar kunnen ze ook de boel gewoon op slot gooien en dat doen.
In Monaco doen ze dat al 100 jaar.
Precies. Dus waarom zou dat dan niet kunnen in Amerika? Het land waar alles kan en alles mag.
Maak er dan wat unieks van.
Ja, exact.
Ja, Formule 1 heeft sowieso veel moeite met straten. Want ze willen natuurlijk, dat wilden ze ook het allerliefst. Ik bedoel, dat wilden ze ook een paar jaar geleden in New York. Hadden ze ook een heel straatcircuit. Eerst geloof ik door Manhattan. Uiteindelijk kon dat niet. Toen hadden ze het naar de overkant gebracht van New Jersey. Alleen, de bewoners zelf zitten daar niet op te wachten.
Nou, daar ben ik niet met je eens. Formule 1 kan het zeker wel. Want als we naar Azerbeidzjan gaan, dan hebben we echt wel een mooi straatcircuit.
Dan hebben we het ook over een
nieuwe straat.
Een ander land. Ja. We hebben het ook wel even over een ander land.
Zit de democratische situatie misschien niet zo met elkaar. Ja, maar ik hoor het al. Jullie zitten enorm te zeiken. Volgens mij wordt het tijd dat we weer eens een coureur uitnodigen hier of zo. Iemand die wat volwassenheid brengt. Weet je, iemand die al wat langer meegaat.
Die er ook,
Je laat de fans aan het woord. Ja, dan krijg je ook een antwoord van een fan.
Ja, dat is zeker. Toch eventjes door nog naar Portugal. Dat is over 2 weken staat op de agenda. Hè?
Ja.
Wat verwachten we ervan?
Ik hoop allereerst dat ze het asfalt daar hebben aangepast. Vorig jaar was dat natuurlijk in die openingsronde wat wel leuk was. Een drama om die banden op temperatuur te krijgen.
Is toch mooi?
Nee, ik vond het ook al, ik vond het prachtig, maar ik hoop meer voor. Ja, echt, nee, ik word lullig nou. Ik hoop het eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, maar ja, het is wat David net al zei. Het is een heel bochtig circuit. Niet al te lange rechte stukken. Ik denk dat we vorig jaar daar op zich best een in ieder geval leuke eerste helft van de race hebben gezien. Daarna werd het een beetje een fiasco. Maar ja, ik hoop vooral voor Red Bull dat het er goed uitziet.
Ik denk dat weer de strijd tussen Max en Lewis wordt. En waar we ook naar moeten kijken, hoe gaat Perez het doen en hoe gaat Bottas reageren? Die twee, die hebben wat te bewijzen. Als zij een beetje in de buurt van elkaar kwalificeren, Nou ja, dan gaat daar wel wat gebeuren. Dat denk ik wel.
Ja, nou ja, ook als je kijkt naar de kwalificatietijden van vorig jaar. Nou, er is natuurlijk nu al wat downforce afgenomen. Maar goed, verhoudingsgewijs is het wel interessant. Je ziet dat Max vorig jaar 0,3 langzamer was in de kwalificatie. Nou, dat gaat natuurlijk dit jaar. Zit dat heel dicht bij elkaar in de buurt? Of Max is sneller? Ik denk persoonlijk dat het een hele, hele spannende kwalificatie gaat worden.
Ik denk dat Red Bull voor gaat liggen. Heel simpel, omdat je op Imola ook zag dat Mercedes won het vooral in sector 1. Dat is dat gigantisch lange rechte stuk. En sector 2, vooral echt waar je die aqua mineralen en die bocht hebt. Daar won Red Bull in de race op een gegeven moment ook gewoon echt gewoon 4-15 iedere keer. Dus in de bochten lijkt de Red Bull in ieder geval vooral op Imola. Leek ze echt sterk te zijn. Dat zit Portimão, daar ligt dat helemaal vol. Behalve sector 1. En volgens mij heb je daarachter nog een klein rechtstukje. Maar ik denk dat Red Bull op zich wel redelijk gemaakt is voor Portimão.
Ja, ik ben benieuwd.
Wat denk jij, David? High rake, low rake?
Nou ja, ik vind het heel lastig te zeggen. Ook als je ziet hoe Mercedes uit Bahrein is teruggekomen. Zo snel.
Ja, maar dat hadden we verwacht.
Ja, oké. Maar dan vind ik het heel lastig om te zeggen. Wat gaat er op Portimão gebeuren? Gaat Red Bull upgrades meenemen? Gaat Mercedes nog iets doen? Dat zijn wel dingen waar je naar moet kijken. En ik denk dat het wel weer een tweestrijd gaat worden tussen Lewis en Max. En
ik hoop het vooral.
Ja, kwalificatie zal niet eens het allerbelangrijkste zijn op deze baan. Ik denk als jij van 1 of 2 start, tuurlijk heb je op 1 een betere start. Alleen ja, die run op het lange rechtstuk is zo goed. Honda heeft al redelijk voor elkaar. Dus het zal wel echt weer een strijd met de TRS gaan worden tussen Max en Lewis. Deze baan ligt hem wel. Hij heeft vorig jaar volgens mij ook voor de Grand Prix goed lopen testen met Porsche.
Kijk, inside information. Baan.
Dus ik denk dat Max wel weer een overwinning gaat pakken.
Oeh, kijk eens aan. Hè. We zijn meteen door inderdaad naar de glazen bol. Dan mag jij niet zo, Bas.
Mag ik nu? Denk ik ook Verstappen 1, Lewis 2 en 3. Ja, ik zie het Bottas heel eerlijk gezegd gewoon weer niet doen.
Perez.
Ik denk dan Perez of Norris.
Exciting. Cherry.
Ja, ik probeer echt nog heel snel de weersverwachting voor Portimão te vinden.
Dat is twee weken verder. Dat,
nou ja, als we Piet Paulusma mogen geloven, kan je daar prima de weer op doen. Nee, het blijft droog. Ik denk Verstappen 1. Norris gaat een podiumpje pakken, denk ik weer. En ja, Hamilton, ik denk eigenlijk het podium van afgelopen weekend opnieuw.
Oh. Nou, kijk eens aan.
Geen Perez. Zegt niemand. Ik denk wel Perez.
Ja, ik denk Perez. Ik denk Perez P4.
Ik denk
Perez en Bottas DNF.
Wat deed?
Ja, daar zit wel wat in.
wat deed Perez vorig jaar op deze baan? Weten we dat?
Die informatie heb ik hier. Perez was vorig jaar, is hij 7e geworden, ja.
Nou, dat zegt ons helemaal niks.
Nee, want het was compleet andere auto.
Ja, jij wilde het weten, dus ik heb de informatie voor je.
En waar Stroll geëindigd?
Stroll eindigde met een DNF aanrijden.
Dat was ook het weekend dat Stroll geloof ik 3 keer op dezelfde plek iemand van de baan reed.
Ja, toch? Onder andere heeft hij Max daar. Ja, top.
Ja, wordt leuk.
Ja, kijk, ik denk dat ook wel banden gaan heel erg belangrijk worden hier. Hoe ze daarmee omgaan.
En vooral die linker voorband, dat gaat wel chaos worden.
Ja. Ik vrees een Lewis eigenlijk, toch wel. Die is toch met zijn eigen gewiekstheid juist op dit soort banen altijd wel eigenlijk gewoon ongenaakbaar.
Dus we gaan niet positief afsluiten deze podcast.
Nee, wel. Dat is toch heel leuk. Alleen maar weer titelstrijd. Dat is wat we willen.
Ja, een beetje dominantie vanuit Red Bull zou ook wel leuk zijn, toch?
Juist niet.
Ik ga voor Max 1, Perez 2, Gasly 3, Tsunoda 4... En Bottas doet niet mee.
Oké, ik ga hierop inzetten.
Dit was alweer de derde aflevering van de Undercut in 2021. Met dank aan de gasten in de studio. En natuurlijk tot over 2 weken allemaal. Cut.